Boardroom Panel.
De Amerikaanse partners van EY hebben zich tegen de plannen voor een opsplitsing uitgesproken. En de hoogste baas van muziekconcern Universal tekent bij voor 5 jaar tegen een bonus van $100 miljoen. Is dat nog wel te rechtvaardigen? Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA. En voormalig advocaat bij de Brouw. En Leen Papen, emeritus hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. En ook toezichthouder bij verschillende bedrijven en organisaties. Welkom heren.
Hartelijk dank.
Leen vanuit de file, gaat het allemaal?
Dank.
Top. Jawel, hij is er, gelukkig.
Ja. Ik zit nu op een rustige plek, Thomas.
Ah, ik kan het. Je bent kraakhelder te horen, dus dat is mooi meegenomen. We gaan beginnen in Amerika.
Ja, want, dat is mooi, dat is mooi.
De partners van EY hebben zich tegen de plannen uitgesproken om de adviestak van het bedrijf te scheiden van de accountancy-tak. Dat bevestigt de woordvoerder van EY Nederland na eerdere berichten in de Financial Times. En Harm-Jan, daar wordt al heel lang over gesproken. De stemming zat er een keer aan te komen. 13.000 partners die zich dan moeten uitspreken. Ja. Is dit een lelijke zeepert?
Nou, het is ongelukkig natuurlijk als je als bedrijf een plan hebt en dat gaat niet door. Dat is altijd zo en dat is in dit geval ook zo. En op zichzelf valt het allemaal wel mee als je kijkt naar de concurrenten. Het zijn natuurlijk de Big Four, de 4 grote accountantskantoren. Nou, EY is de enige die eigenlijk echt concrete plannen heeft om te splitsen. Dat gaat nu niet door. Het is niet zo wat je leest dat nou ineens een stroom van mensen naar andere kantoren gaat. Want die zitten allemaal in dezelfde situatie. Nee, dus ik denk dat per saldo het gevolg niet heel groot is. Maar ze hadden zich natuurlijk iets anders voorgesteld.
Nou, en er zat ook een gedachte achter. Namelijk dat die twee takken elkaar zo af en toe in de weg zitten.
Ja.
Dat je niet de ene dienst en de andere dienst mag aanbieden bij hetzelfde bedrijf. Dus dat de consultancy-tak de vrije ruimte zou kunnen benutten als die twee niet meer huizen binnen hetzelfde bedrijf.
Ja, dat is waar. Aan de andere kant is dit al een discussie die jaren loopt, wat je zelf ook al zegt. En je hebt ook wel natuurlijk argumenten voor de andere lezing. Dat zie je ook bij de andere grote 4. Die zeggen, nou, het is juist heel goed om samen te werken. Het heeft heel veel schaalvoordelen en efficiëntievoordelen als je die deskundigheid wel in huis hebt en samen kunt werken. Dus ik zou zeggen, de jury is out. We zullen zien of dit nou een enorm gemis is of niet.
Okay.
Afhankelijk van hoe ook die andere kantoren doen.
Leen, de soep moet niet zo heet worden gegeten. Het valt allemaal wel mee. EY kan zich toch nog wel blijven beroepen op talent. Het is niet zo dat er een grote uitstroom zal plaatsvinden naar die andere grote concurrenten, de andere leden van de Big Four. Met andere woorden, EY komt hier wel overheen. Wat denk jij?
Dat doen ze zeker. En we hebben dit natuurlijk ooit bij PwC al een keer meegemaakt toen ik zelf partner was. Het adviestak verkocht. Het zou eerst naar Hewlett-Packard gaan. Dat werd later IBM. Daar heeft IBM overigens uiteindelijk weinig plezier aan beleefd. En daarna heeft PwC zijn adviestak weer opgebouwd. Dus nee, ik denk niet dat dit nou tot een hele dramatische situatie leidt. In het geheel niet. Het was wel een probleem geweest, of een oplossing voor een probleem geweest, dat die scheiding zou kunnen hebben dat.
Heeft Leen Papen wel een rustige plek gevonden, maar de internetverbinding laat nog wel iets te wensen over. Dus we gaan proberen of we op een andere manier contact kunnen onderhouden met Leen Papen, een van de leden van ons Boardroom Panel. Laten we dan toch nog eventjes spreken over wat EY van plan was. Zeker met die consultancy-tak zou naar de beurs gaan.
Ja.
En nog een flinke bruidschat meekrijgen voor overnames, 2,5 miljard.
Ja.
Dat geeft wel aan, denk ik dan, waarvoor EY de prioriteiten lagen, of niet?
Dat in ieder geval voor een deel van de partners lag de prioriteit bij zelfstandig worden. En er zal ongetwijfeld ook een duidelijke financiële component aan verbonden zijn geweest. Men zag daar natuurlijk wel aantrekkelijke inkomsten aan zich toevallen. En dat was ook voor de accountants aantrekkelijk, omdat men nu dan bij die splitsing natuurlijk weer een bedrag aan de accountants betaalt. Dus het is een beetje een financieel verhaal.
Maar is er dan te weinig aandacht besteed aan die partners van de accountants die takken? Is er te lang gedacht, ach, die stemmen wel in? Zijn die onvoldoende verleid om dat ook daadwerkelijk te doen?
Ja, blijkbaar wat ik ervan begrijp is dat met name er discussie is over de financiële verdeling. Dat is ook niet zo gek natuurlijk. Dat is heel vaak zo in het werkelijke leven, zou ik maar zeggen. En blijkbaar vond men toch op een gegeven moment in Amerika dat de accountants te veel of te weinig kregen, of de consultants te veel of te weinig.
Nou, het gaat ook over de belastingadviseurs volgens mij. Hè? En tot welke tak die dan zouden gaan behoren.
Ja, die zitten er ook bij.
Die zitten erbij. Leen, als ik het goed begrijp, dan is dat wel de steen des aanstoots, hè? Want die belastingadviseurs die brengen wat geld in het laadje. Die zouden dan grotendeels gaan behoren tot de consultancy-tak. Snap je dan dat de accountancy-afdeling zich achtergesteld voelt?
Ja,
Het zijn ook vaak degenen die vooral ook een behoorlijke fee kunnen organiseren. En daarmee loopt dus de rentabiliteit van hetgeen wat overblijft een beetje terug. En dat vinden dus andere partners weer niet fijn. Dus ik snap dat ze dat vervelend vinden. Maar dat is dan vooral geredeneerd vanuit de portemonnee overigens.
Is er ook te makkelijk en te veel geredeneerd vanuit de top? Ik geloof dat de baantjes al verdeeld waren en dat de bestuursvoorzitter al min of meer op pole position zat. Is er een te grote afstand ontstaan tussen de partners die moesten stemmen en de top met de plannen?
Nou ja, als je de einduitkomst bekijkt, dan zou dat de conclusie kunnen zijn. Maar goed, ook dat heb ik eerder meegemaakt bij PwC. Ja, je hebt hier te maken met 13.000 partners. Die kun je niet individueel allemaal spreken voorafgaand aan. En ja, dan komt het aan op een stemming. En ja, dan weet je, dan is het enigszins ongewis. En ze zullen ongetwijfeld goed hebben gesondeerd. Maar uiteindelijk bleek het sentiment toch even anders te zijn. Ja, en met 13.000, dat is niet eenvoudig om dat te organiseren.
Maar jij refereert al voor de tweede keer aan PwC... Waar men dus van een koude kermis thuisgekomen is. Had EY de geschiedenis beter tot zich moeten nemen... alvorens zich in dit avontuur te storten?
Ja, dat zullen ze ongetwijfeld hebben gedaan. Hè. Ze kennen natuurlijk ook datgene wat er bij PwC is gebeurd. En ja, ze zullen ongetwijfeld een poging hebben gedaan om de lessen daarvan ook te leren. En uiteindelijk loopt het dan toch met een zeep af. Ja. En ik denk dat het ook voorlopig van de baan is. Dit komt als idee voorlopig niet meer terug bij niemand.
Eens, Harm-Jan?
Ik kan niet in de harten van die 13.000 kijken. Maar, en ook niet in de hoofden. Het zal alweer eens een keer terugkomen, maar voorlopig natuurlijk niet. Het is ook niet zo erg. Hè? Als je kijkt waar die accountants nu staan. Ze hebben best een lastige tijd gehad de afgelopen jaren. Maar op het ogenblik zijn de verwachtingen weer heel erg goed. Eigenlijk voor alle Big Four. Mede door de duurzaamheidsdiscussie. Dus er komt heel veel werk af op die accountants. Heel veel werk af op die consultants. Dus ze gaan er allemaal beter van worden. Nou, misschien worden ze nog wel beter als ze uit elkaar gaan. Maar de toekomst lacht hen wel toe.
Maar dat tweede wat je zegt, misschien worden ze nog wel beter als ze uit elkaar gaan, dat doet er natuurlijk toe.
Ja,
als dat
ja,
je overtuiging
ja,
is.
Ja. Nou ja, dan komt het weer een keer op. En dan, nou ja, dan gaan ze deze discussie nog eens een keer voeren.
Discussie die je ook kunt blijven voeren is: zijn accountants dan op dit moment al in staat om al die nieuwe taken die ze tot hun pakket moeten rekenen ook uit te voeren?
Ja.
En we hebben een paar weken geleden stond in het FD al een groot stuk over verzekeraars, banken die geen fatsoenlijke accountant meer kunnen vinden.
Ja. Ja, nou dat is een hele terechte vraag. En juist zeg maar vanwege al dat werk wat op hen afkomt en de lastige maatschappelijke vragen waar ze zich in bewegen, zou het wel eens kunnen blijken over 1 of 2 jaar. Dat we zeggen, we moeten eigenlijk bij elkaar blijven, want we hebben elkaars deskundigheid heel erg nodig. En we kunnen dat ook te gelden maken. Dus dat zou zomaar eens kunnen dat er helemaal niet zo heel veel meer te verdienen is als je uit elkaar gaat. Maar goed, dat zullen we zien de komende jaar.
We gaan naar iemand die meer dan genoeg verdient.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Harm-Jan de Kluiver en Leen Papen zijn de leden van het Boardroom Panel. De topman van Universal, Sir Lucian Grange, gaat zijn vermogen nog eens flink opschroeven. De hoogste baas krijgt $100 miljoen... omdat hij voor 5 jaar heeft bijgetekend bij het grootste muziekconcern. Zometeen de details, maar Leen, dit is een man, zegt men daar binnen Universal, met een track record. Hè. Eerst wist hij het bedrijf door de periode heen te loodsen van het massale downloaden, daarna het goedkope streamen, en ondertussen staat Universal nog als een huis. En daar hoort een beloning bij. Deze beloning.
Ja. Nou, over die beloning. Kijk, een beloning hoort er zeker bij. En ja, 100 miljoen, weet je, vanuit het Nederlands perspectief is dat natuurlijk ver bezijden hetgeen wat wij normaal zouden vinden. Maar goed, in het land waar dit bedrijf zit, vinden ze het wel normaal. En aandeelhouders, ja, die vinden het in de regel ook allemaal wel prima. Dus ja, dan kun je dit soort dingen doen.
Ja, wacht eens even. Het land waar dit bedrijf zit, daar kun je op verschillende manieren een antwoord op formuleren. Namelijk dat ze in Hilversum zijn gevestigd, dat ze in Amsterdam een notering hebben, dat deze man woont en werkt in Amerika. Maar naar welke mores moet je je dan schikken?
Ik zou zeggen naar de Nederlandse, maar dat is in dit geval natuurlijk niet gebeurd. Dit is gewoon de Amerikaanse moraliteit.
Harm-Jan, toch nog een keer het track record. Goedkoop streamen, heeft Universal uiteindelijk niet geraakt. Downloaden, heeft Universal niet geraakt. Deze man heeft dat voor elkaar gekregen. Die moet blijven zitten.
Ja, nou, dat vinden in ieder geval de aandeelhouders. En dat vindt hij zelf ook, kunnen we constateren. Nee, het is natuurlijk 100 miljoen is voor ons een krankzinnig bedrag. Er zit nog wel iets van een nuance in de zin dat hij die 100 miljoen alleen maar krijgt als hij ook de beurskoers laat verdubbelen de komende 10 jaar of zo, iets dergelijks. Dus dat is wel een belangrijke aantekening. Je kan het ook benaderen natuurlijk vanuit optiek van ja, wie kan hier nou tegen zijn? Hè? Normaliter, als je bijvoorbeeld denkt aan een consumerbedrijf, Ahold of zo. En dan kunnen mensen denken, nou, vind dat die topman te veel verdient, dus we gaan naar de Lidl of de Aldi of weet ik veel wat. Maar dat speelt hier natuurlijk allemaal niet. Ik begrijp dat deze lui ook de Rolling Stones in hun portefeuille hebben. Maar ja, als liefhebber van de Rolling Stones zeg je niet, ik ga protesteren door nu een week lang naar de Beatles te luisteren. Dus je bent als zo'n soort bedrijf vrij ongevoelig voor het maatschappelijke sentiment. Waar je ook gevestigd bent.
Het is overigens goed dat jij meteen de nuance aanbrengt. Want hij gaat überhaupt terug in vast salaris. Hij gaat van 17,5 miljoen dollar per jaar naar 5 miljoen dollar.
Ja, het wordt sappelen.
Hij heeft overigens nog wel een reserve. Want toen dat bedrijf naar de beurs ging hier in Amsterdam, kreeg hij, ik geloof, 289 miljoen. Dus de kans bestaat dat nog niet helemaal op is. En een deel van die 100 miljoen krijgt hij inderdaad pas als hij de koers flink in beweging heeft weten te krijgen. Van 21 euro naar 38 euro, meen ik uit mijn hoofd. Is dat wel iets, Leen, wat je vaker tegenkomt en wat dus ook goed kan uitpakken? Namelijk, je krijgt het pas als je hebt geleverd.
Nou ja, weet je, als je dit soort bedragen ook in het vooruitzicht stelt, dan is het ook niet meer dan normaal dat je daar een paar stevige voorwaarden aan verbindt. En die zijn ook al gesteld. Hoe makkelijk die te realiseren zullen zijn, weet ik ook niet. Dat zal de tijd leren. Maar dat je dit soort eisen stelt, is niet meer dan normaal. Het is natuurlijk weer wel zo. Ja, het gaat dan toch weer over aandeelhouderswaarde en de koers op de beurs. Die natuurlijk ook wel weer voor een deel te beïnvloeden is. Niet alleen door resultaten, maar ook soms om de cijfers weer te beïnvloeden. Dus ik had ook dan graag wat eisen gezien die wellicht op dat terrein lagen van duurzaamheid. Hoewel dat bij dit bedrijf wellicht wat moeilijk voor te stellen is. Maar oké, de eisen zijn er. En de beloning, die is natuurlijk ver boven wat wij normaal vinden.
Nou, overigens, de koers ging op het moment dat deze bonus bekend werd naar beneden. Dus hij heeft nog wat extra werk verricht. Ik heb nog even nagekeken. En over iets wat natuurlijk in dit panel vaker ter sprake komt. De lange termijn aandeelhouderswaarde. Daarover zegt Universal, wij zijn vastberaden om de kansen te pakken om juist die lange termijn aandeelhouderswaarde te creëren. Daar heb je het juiste type bestuursvoorzitter voor nodig om die doelen te bereiken. En Lucien is de man om dat te doen. Dus in de eigen verklaring, om die bonus te legitimeren, wordt gezegd, wij kijken naar de lange termijn.
Ja, ja. Ja, nou ja, dat zal ook ongetwijfeld het geval zijn. De vraag is natuurlijk wel, wat is lange termijn? Het lijkt een beetje dat lange termijn is het eindpunt van deze bonus. Dat zal dus, wat is het, een jaar of 5 geloof ik, hebben ze afgestemd. Nou moet ik zeggen, in het bedrijf zijn wordt dat vaak wel gezien als lange termijn. Wij als eenvoudige burgers vinden dat nogal kort natuurlijk. Maar het is in ieder geval een begin.
Laten we het over een lang proces hebben. Namelijk Philips en de slaapapneuapparaten. Er zijn er weer een paar teruggeroepen. Het gaat om 1233 apparaten. Teruggeroepen vanuit de Verenigde Staten en Frankrijk. En het is bepaald niet de eerste keer dat dat gebeurt. Het heeft nu wel een andere toedracht, Leen. Maakt dat nog uit? Want het gaat hier nu volgens mij om verkeerde geprogrammeerde apparaten met dubbele serienummers. Terwijl het grote leeuwendeel van die terugroepacties verband houdt met isolatieschuim en wat daar allemaal mis mee kan gaan?
Het antwoord is nee, ik denk niet dat het veel verschil maakt. Het is misschien wel iets anders, maar het zegt natuurlijk meer dan voldoende over de interne kwaliteitsbeheersing binnen het concern. En je zou kunnen zeggen, het maakt het probleem nog groter, want het zit dus niet alleen in het gebruik van een verkeerd materiaal, zoals eerst het geval was. Maar nu blijken er ook nog weer andere dingen mis te zijn in de software. En andere woorden, het maakt het kwaliteitsprobleem eerder groter dan kleiner. Maar in zijn aard is het gewoon dat. De zaak heb je niet op orde en dat blijkt een keer op keer. En dat is wel ernstig zorgwekkend, want uiteindelijk raakt het natuurlijk de reputatie En ook de bereidheid van klanten om dit soort producten te kopen. Want ja, dit, met name die gezondheidssector, dat moet natuurlijk wel betrouwbaar zijn. En je wil niet dat er een imago aan jouw onderdelen gaat kleven, dat het dat niet is.
Harm-Jan, ander probleem, zelfde terugroepactie. Maakt dat het thema nog weer groter voor Philips, wat jou betreft?
Ja, het vergroot het thema wel aan de andere kant. Het was natuurlijk al heel groot. Hè? Je zegt terecht, het gaat om 1200 apparaten. Niet helemaal vergelijkbaar met die andere apparaten, maar daar spreken we over tienduizenden. Dus op het geheel genomen is het ook weer niet zo'n geweldig ding. En eigenlijk zit het al natuurlijk in de koers. Hè? De koers reageerde ook helemaal niet op dit nieuws. Dus het is in die zin voor investors niet een enorm nieuw...
Moet overigens misschien een onderscheid maken tussen apparaten die worden teruggeroepen, meldingen die worden gedaan. Philips laat niet na om dan te zeggen, er worden heel veel meldingen gedaan. Wil niet meteen zeggen dat er gezondheidsschade is of dat die in het geding is. Sterker nog, met 90% van al die meldingen is eigenlijk niks aan de hand. Klinkt vrij defensief, maar is ook een feit.
Ja, ik heb geen reden om aan te nemen dat niet zo is. Dus dat zal ongetwijfeld zo zijn. Ja. Ik heb ook geen enkele reden om aan te nemen dat Philips niet precies zou vertellen hoe het zit natuurlijk. Want wat ze in ieder geval niet moeten doen in deze situatie is dingen achterhouden.
Goed dat je dat zegt, want toen de nieuwe topman aantrad, die inmiddels helemaal niet meer zo nieuw is, was een van zijn eerste punten: ik ga vertellen hoe het zit. Ook richting aandeelhouders. Ja. Ik ben transparant. Waarmee die in ieder geval ogenschijnlijk een koersverandering, en dan bedoel ik dus in de vorm van communiceren, wilde bewerkstelligen.
Ja, en dat is denk ik ook in deze situatie. Het is eigenlijk niet zo ingewikkeld wat je moet doen. Het is heel moeilijk in de uitvoering. Het is een operationeel vraagstuk. Maar het is heel duidelijk, je hebt een groot probleem. Daar moet je eerlijk over zijn, transparant over zijn, alles aan doen. En dan hopen dat je het zo snel mogelijk onder controle krijgt. En zeker werken aan je geloofwaardigheid. Het laatste wat je wil verliezen is je geloofwaardigheid in zo'n crisis als deze.
Alleen, wat kun je daarover zeggen? Want Philips heeft de jaarcijfers gepresenteerd niet zo lang geleden. Ook aangekondigd flink te gaan reorganiseren. Er verliezen duizenden mensen hun baan. Aandeelhouders hadden ook gehoopt, laat ik dat in ieder geval zeggen, dat er iets duidelijk zou worden over de financiële impact van wat er allemaal nog volgt als gevolg van die slaapapneu-affaire. Daarover vindt men dan toch weinig terug. Is dat omdat het gewoon heel moeilijk in te schatten is, of omdat Philips heel bewust een andere keuze maakt?
Nou, het is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld om dat in te schatten. Kijk, Roy Jacobs zei wel, ik wil dit zo snel mogelijk oplossen, uiteraard. Want anders dan kleeft het aan zijn hele bestuurstermijn, hè, deze affaire. Maar ja, je hebt nog steeds niet 100% zicht op welke claims er allemaal zijn. Hoeveel apparaten het betreft, in welke landen. Dus ja, het is ingewikkeld om de schade te kunnen bepalen. Het gaat over mensenlevens, over gezondheid. Dus ja, dat is ingewikkeld. En als je dan toch al bezig bent om een schikking te treffen, en dat is ook wat Roy Jacobs zei, ja, dan moet je natuurlijk toch wel een inschatting kunnen maken. En zodra dat natuurlijk bekend wordt dat je naar een schikking streeft, ja, dan komen er eerder nog meer mensen die denken, oké, hier wil ik ook al even op meeliften. Dus ja, het is inderdaad niet eenvoudig. En het gaat je zeker nog meer geld kosten dan wanneer je het wellicht op de langere termijn op het gemak zou bekijken. Maar ja, dat wil Roy Jacobs terecht niet. Dus hij wil er vanaf. En hoe eerder, hoe onzekerder en hoe moeilijker. En je gaat het al zeker niet nu in de krant zetten. Want je kan het niet eens uitrekenen. Maar op het moment dat je er een bedrag aan verbindt wat later weer te laag blijkt te zijn, heb je weer een ander probleem.
Roy Jacobs gaf in januari trouwens ook aan dat hij ontkent dat Philips de risico's van MedTech, waar het bedrijf zich nu op toelegt, heeft onderschat. Kun je dat na al deze terugroepacties en problemen nog met droge ogen zeggen?
Ik denk dat als ik daarop mag reageren, als je kijkt naar het jaarverslag van Philips en je kijkt naar hun materialiteitsmatrix, waarin ze dus plotten wat is van belang voor onze stakeholders en wat is van belang voor ons bedrijf, dan staat productveiligheid zo ongeveer het meest rechtsbovenaan. Ik ga er dus vanuit dat ze zich zeer bewust zijn van het feit dat dat inderdaad een ongelooflijk belangrijk topic is. En dus ja, dan is de vraag wat zit er dan onder? En dan kun je zeggen dat in ieder geval de kwaliteitssystemen niet goed genoeg functioneren. Dat is denk ik wel de conclusie. Maar ze zijn zich wel bewust van dat risico.
Heel kort.
Ja, nee, ik denk dat ze die risico's heel goed hebben ingeschat. Maar je zegt het eigenlijk al, het inschatten van een risico betekent ook dat er een risico is. En ongelukkigerwijs heeft dat risico zich nu verwezenlijkt.
Nou, dat was heel kort. Heel goed ook. Armand de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig advocaat bij de Brouw. En Leen Papen, emeritus hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit en toezichthouder bij verschillende bedrijven en organisaties.
Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.